Don't miss Match. Building Blocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.
Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Roy van Keulen, CEO van Zinx Retail. Eigenaar van schoenenketens Zinx en Scapino. Zinx Schoenen heeft 82 winkels in Nederland. Daarnaast zijn er nog winkels onder formules Topmerkschoenen, Tamaris en Eco. Zinx maakt onderdeel uit van Zinx Retail, waar ook Scapino onder valt. Scapino heeft 180 winkels in Nederland. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Roy, leuk jou hier te mogen interviewen op jullie kantoor in Assen.
Ja, leuk dat je er bent.
Het Hoge Noorden. Zinx, mooi bedrijf, familiebedrijf. En jij bent net in dienst. Hoe bevalt dat jou? Eerste weken.
Ja, dit is mijn vijfde week zodat ik hier zit. Nee, het bevalt hartstikke goed. Het is een heel mooi bedrijf. Je zei het net al, Scapino 180 winkels, Zinx Schoenen 100 winkels. Het heeft een hele mooie basis om een nog belangrijker en grotere rol in de schoenen te gaan spelen hier in het Nederlands retaillandschap. Alle ingrediënten zijn aanwezig en het is hartstikke leuk om er een heel sterk en mooi bedrijf van te gaan maken.
Daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben, maar laten we even starten bij het vroege begin.
Ja.
Jouw studietijd, je hebt HBO gedaan en toen gebeurde er wat, vertelde je net in het voorgesprek.
Ja, dat vertelde je, ja. Nee, ik brak mijn rug inderdaad en ik werkte in de avonduren bij KPN. En toen ik mijn rug brak, toen heb ik eigenlijk op mijn ziektebed een programmaatje geprogrammeerd. PHP-schilletje eigenlijk, om wat andere systemen heen. Maar eigenlijk bij KPN daarmee op de kaart terechtgekomen. KPN, ik praat nu echt 25 jaar geleden, wilde zich diversificeren op het gebied van CRM. En ze vroegen eigenlijk aan mij om iets te gaan doen met dat programma. Nogmaals, het was een schilletje van PHP, dus dat kon helemaal niet. Maar toen ben ik eigenlijk gekoppeld aan een senior product manager. En samen met haar en nog een paar mensen zijn we eigenlijk de markt op gegaan om te kijken of wij een CRM-product konden vinden. Dat was een beetje de tijd van Kana en andere producten. En toen vonden wij een product, Right Now Technologies. Toch niet zo heel erg lang geleden verkocht, als ik niet vergis, aan Oracle. En dat hebben wij naar Nederland gehaald. Toen eigenlijk heel klein en dat hebben we heel succesvol uitgerold in Europa.
En vanaf KPN ben je overgestapt naar het opkomende TomTom.
Ja, dus ik zat bij het mooie groene KPN. Ik kom zelf uit Den Haag. Mijn ouders waren trots dat ik bij zo'n mooi groot bedrijf zat. En wij verkochten dat product, e-response noemden we dat, verkochten wij aan TomTom. Had nog nooit iemand van gehoord. 20 man groot, misschien 30.
In 2004 was dat?
Ja. Dus wij verkochten in 2003, denk ik. En ik maakte een overstap begin 2004. Ja. Ik was, als ik me niet vergis, werknemer nummer 38. Ik denk dat iedereen het verhaal kent. Het product van CRM, e-response, had echt de intentie om goed te luisteren naar de klant.
Ja.
En uiteindelijk dat ook echt feedback te geven aan de organisatie. En wat vooral kwam uit de klanteninzichten was natuurlijk dat een losse GPS-muis, een PDA, navigatiesoftware, dat was best wel een kriem om dat te implementeren. Uiteindelijk is daar dus de all-in-one device, de TomTom Go, uit terechtgekomen. En ik denk dat het verhaal van TomTom bij iedereen bekend is.
Dat is wel bekend. Maar toen jij daar begon, hoe keek jij toen tegen TomTom aan? Was voor jou ook allemaal nieuw?
Het was voor mij allemaal nieuw. Volgens mij had ik ook geen navigatie in mijn auto zitten, als ik me niet vergis. En ik had het ook niet op een PDA. Maar ik werd echt geïnspireerd door Harold, de eigenaar van TomTom. Maar ook mensen als Alexander Ribbing, die daar toen net bij zijn waren gekomen. Peter Frans Pauwels, Pieter Gelen, de oprichters. Die heel geïnspireerd konden vertellen over dat ease of use, dat het makkelijk gemaakt moest worden voor de klant. En dat wel echt een van de sleutels was tot succes. En ze geloofden heel erg in goede content, mobiel bereikbaar maken. En die inspirerende verhalen. Ik weet nog wat dat mijn moeder echt bij mezelf tegen mij zei, als ik me niet vergis, iets in het rand van, joh, wat ga je nou doen bij zo'n klein bedrijf?
En,
kansloos dat je...
Bezorgde moeder.
Bezorgde moeder, lieve moeder. Ja. Nog steeds. En dat is natuurlijk de beste stap geweest in mijn carrière.
Ja, snap ik. Ja, en wat was jouw opdracht daar toen je daar begon? Of welke functie kreeg je met in dat kleine clubje mensen?
Ja, ik had die CRM-oplossing gekocht. En eigenlijk was de bedoeling om echt support te gaan doen. Maar ook eigenlijk CRM, dus die feedback loop in die organisatie te bewerkstelligen. Ja. En dat heb ik met veel energie gedaan. Maar de groei die toen ontstond met de introductie van de TomTom Go, die was zo fenomenaal dat ja, ik kon daar in één keer alles aanpakken. Ik heb daar
en alles lukte toen ook?
Nou ja, dat ook. Maar er waren zoveel kansen en mogelijkheden. En de mensen die dat aangrepen, ja, die kregen ook die kansen en mogelijkheden binnen dat bedrijf.
En als je nou kijkt naar die eerste jaren, 2004 ben je daar begonnen. 2006 gaat TomTom naar de beurs. Wat heb jij in die eerste jaren daar vooral geleerd? Wat jij, wij spreken nu nog, kan toepassen. Dat is echt ondernemerschap natuurlijk. Van de oprichters bijvoorbeeld.
Nou, ik denk een paar dingen. Ik denk inderdaad wat je zegt, ondernemerschap. Zij geloofden heel sterk in die visie. En ik ben echt opgevoed. En dat zeg ik nog steeds vol trots eigenlijk. Ik heb daar echt ease of use. Nou, ik liet het net al een keer vallen. Dat is bij mij echt als het ware daar ingeslagen. Mm-hmm. Het moet zo gemakkelijk mogelijk voor de klant, frictieloos. Dat is uiteindelijk wat het leuk maakt. Wat het dan ook mogen zijn. Dus als je het makkelijk maakt, echt makkelijk maakt. Hè, of dat nou een platform is, of dat een aankoop is. Of nou, in dit geval was het dan het gebruik van navigatie. Ja, dan ben je succesvol. Mm. En ik geloof ook heel erg dat ze daar gelijk in hadden en hebben.
Ja. En het is natuurlijk gaaf om het bij zo'n oer-Hollandse start-up te mogen beginnen. Die dan een keer succesvol naar de beurs gaat.
Ja, nee, dat was fantastisch. En ik heb echt de kansen gekregen van Harold en Corine om mee te mogen groeien. Ik heb daar uiteindelijk in de board gezeten. Wij verkochten die apparaten natuurlijk via de retailkanalen. Ja. Daar had je toenertijd, 2005, 2006, echt het klassieke retailconflict. Ik kon ze goedkoper verkopen, maar dat mocht natuurlijk niet. Want dan zou de mediamarkt de zekker eruit trekken. En toen moesten we eigenlijk een list gaan verzinnen. Ja, en dan zie je weer dat ondernemerschap. Goed geluisterd naar de klant. En dan bedenk je om er een simkaart in te stoppen. En dan stop je daar een simkaart in. Als je dat nu zegt, anno 2021, dan denk je bij jezelf, ja, dat is toch logisch. Maar Internet of Things was helemaal geen woord toentertijd. Een simkaart erin stoppen was best ingewikkeld, technisch. Maar denk ook bijvoorbeeld, toen was roaming nog heel normaal. Ja. Dus als die simkaart de grens overging, moesten wij €3,41 betalen. Ja. Dat was een blieder van een business case. Wij moesten eigenlijk van een productverkoop, een dozenschuiver, moesten wij naar een abonnementenstructuur. Dus daar heb ik zo verschrikkelijk veel van geleerd. Ik heb daar ook echt wel een paar grote fouten gemaakt. Ik moest daar een abonnementenstructuur implementeren. Dus echt een heel technisch project leiden. Dat heeft mij wel direct wat grijze haren bezorgd op mijn 27-jarige leeftijd, kan ik je vertellen.
Want wat ging er mis?
Nou, wat ging er niet mis? Veel geleerd, ook echt wel gedacht dat je alles weet, of dat je in ieder geval in je jeugdige enthousiasme veel aan kan. En uiteindelijk dat ervaring toch wel heel belangrijk is. We hebben toen een paar senior mensen uit de markt getrokken die echt ons hebben begeleid hoe je zo'n project aanpakt. Hoe je dat uiteindelijk op een agile wijze toch steeds stapjes verder brengt, toetsen met de klant. Mm-hmm. Om uiteindelijk die abonnementstructuur live te krijgen. Maar dat heeft ons allemaal bij de directie van TomTom wel wat grijze haren gekost.
Ja, werden ze niet een beetje overmoedig dan, hè, door het succes, door het hele snelle succes eigenlijk van TomTom?
Als ik niet voor mezelf spreek, dat was, ik denk wel dat ik daar af en toe overmoedig was. Ja, zeker. Ja, ja dat durf ik volmondig ja te zeggen. Ik denk overigens ook dat de organisatie dat wel was. En dan is niks ten nadele van mijn toenmalige collega's en vele nog dierbare vrienden. Maar wij hebben natuurlijk toen de tijd Tele Atlas gekocht. Echt vanuit de intentie dat content heel belangrijk zou gaan worden.
Hele goede kaarten.
Hele goede kaarten. En dat hele alles een kaartleverancier samen met Neftec, de andere kaartenmaker. Het was nog een derde, maar die was een stuk kleiner. Nou, uiteindelijk nam Nokia die andere kaartleverancier over. Wij dachten echt dat wij op het juiste spoor zaten. Nou ja,
ik zag de wereld letterlijk en figuurlijk
aan onze voeten lag. Ja, wij dachten, god, wat zijn wij toch slim. Wat hebben wij dat toch goed gedaan. We hebben de content, wij kunnen de wereld
alle
aan.
Alle straten
alle straten, we hebben het concept. We hebben ook slim nagedacht over hoe we dat dan weer gingen verbeteren. Dus we hadden ook een van de allereerste communities wereldwijd om die kaartveranderingen door te geven aan ons. Dat niet afhankelijk waren van overheden. Echt waanzinnig. En toen kwam Google Maps. En Google Maps was gratis. Google Maps was misschien in het begin helemaal niet zo goed. En wij bleven er toch wel stellig van overtuigd dat onze informatie beter was. En dat was hij ook zeker. Ja. Maar uiteindelijk echt wel links en rechts en door het midden ingehaald door zo'n bedrijf, wat het gratis ging aanbieden, wat uiteindelijk die kwaliteit steeds maar ging verbeteren. Dus dat is veel van geleerd.
Ja, Google, ja, dat snap ik. Want als ik dan zelf naar TomTom kijk, het was vooral gericht op de consument. Ja, de consument die het losse apparaat kocht eigenlijk. En niet zozeer op de inbouw in auto's. En die slag, dus mijn perspectief, is wel gemist door TomTom. En zie ik dat fout? Of?
Nou, ik snap dat je dat zegt. Uiteindelijk was de P&D product unit, ja. Was echt van de personal navigation devices. Dat was een unit. Uiteindelijk was er een B2B business unit. En er was uiteindelijk ook echt een automotive tak. Oude Philips tak was daarvoor gekocht. Daar is heel veel geld en energie in gestoken. Om dat uiteindelijk goed van de grond te krijgen. Zelf had ik daar iets minder mee. Ik zelf had altijd wel iets meer met B2C-component. Direct aan die eindconsument kunnen leveren. Ja. Ook met die services. Ik had echt die service business unit opgebouwd binnen TomTom. Automotive is het uiteindelijk niet gelukt. En nu is TomTom nog steeds heel hard en natuurlijk nog steeds heel succesvol met autonomous driving, maar wel een hele andere afslag genomen.
Ja, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk en figuurlijk, ja.
En je bent in die eindjaren.
Dat had anders gekund.
Ja?
En ik ga maar dat had natuurlijk anders gekund.
Wat had anders gekund? Wat had anders gemoeten in jouw optiek?
Nou, kijk, ik vind het altijd te makkelijk om achteraf je gelijk, want dat is helemaal niet mijn. Maar ik denk, stel voor dat we nu terug zouden mogen gaan in de tijd, met de kennis van nu, dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij toen de tijd misschien ook kaartdata gratis beschikbaar hadden moeten stellen. En misschien hadden we een mobile strategie moeten nemen, waarbij we dat veel groter en wereldser hadden uitgerold en veel meer zo'n advertisement model hadden moeten kiezen, om uiteindelijk die propositie te laten slagen. Ja. Wij hebben toen iLocal overgenomen. Die had eigenlijk best wel de ingrediënten in handen om advertisement uit te voeren. Uiteindelijk hebben we daar niet de juiste focus op gehad. En nogmaals, het is altijd makkelijk om achteraf daar iets van te vinden. Maar dat is wel de bagage die ik nu meeneem. En dat ik denk bij mezelf, je kan af en toe zo overtuigd zijn van je eigen gelijk. Je moet altijd je oogkleppen afhouden doen en goed om je heen kijken wat er om je heen gebeurt en hoe de wereld verandert.
Dat is een mooie les in ieder geval. Het is
nou, het is de mooiste les misschien wel. En ook de hardste les die ik heb mee kunnen krijgen. Ja.
Je bent in die laatste jaren dat je bij TomTom zat, heb je ook je MBA nog gedaan, Erasmus. Dat heb je naast je werk kunnen doen?
Ja, mijn studie. Ik heb op een gegeven moment een HBO-opleiding gedaan. Ik ben best wel dyslectisch. Uiteindelijk daardoor ook gekozen toen de tijd voor HBO. Maar het zat hem niet zozeer in mijn intellect. Dus ik dacht bij mezelf, ik vind het wel fijn, ook voor mezelf, om dat strategisch kader wat meer te krijgen. En ook hier bood TomTom mij die kans. En ik heb dat gewoon kunnen doen naast mijn studie.
Ja,
dat was een hele mooie MBA met 6 universiteiten wereldwijd. En dat was dan iedere keer een weekje daar naartoe. En de rest was gewoon. Je deed het ook met die andere universiteit. Dus dat was altijd tussen 11 en 1 uur 's nachts. Dus het was al keurig buiten werktijd.
Kijk. Echt een avondstudie.
Dat was echt een avondstudie. Ja, ik weet nog wel dat ze tegen mij zeiden, je moet 3 dingen niet doen. Je moet niet trouwen, je moet geen kinderen krijgen en je moet niet van baan veranderen. Nou, ik ben zeer gelukkig toen de tijd getrouwd met Sarah.
Dat
we hebben ook onze eerste zoon gekregen en daarna heb ik ook een andere baan gezocht. Dus.
Ja. En dan na TomTom ga je echt de retail in. Stap je over naar Maxeda.
Ja, ik kocht een buitenkraan.
Ja.
En ik kocht een huis eerst. En toen kocht ik een buitenkraan. En toen kwam ik terug bij de praxis. En die buitenkraan die paste niet. En toen zegt die man tegen mij. Hij zegt, ja, dat weet je toch wel. Er zijn 2 maten buitenkranen. Ja, dat wist ik niet. Mijn vader is een hele slimme professor. Maar die had helemaal geen. Ik heb dat klus helemaal niet meegekregen van huis uit. Nee. Ik had geen idee dat er 2 maten buitenkranen zijn. Maar er was dus, ik praat 2012, geen echte website met die informatie erop. Nou, Maxeda stond natuurlijk te koop, maar ik toch daar begonnen eigenlijk om te werken aan die digitale propositie.
Want dat Maxeda was dan een do-it-yourself groep, hè? Dus met Praxis en Formido en Brico en Planet in België.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus 4 formules. Ja. Al het andere natuurlijk toen de tijd V&D, Hunker Muller, allemaal verkocht. Dit stond nog steeds te koop. 4 bouwbedrijven. Daar eigenlijk alle EBITDA die daarmee verdiend was, hebben ze natuurlijk de Bijenkorf en dergelijke kunnen oppoetsen.
Ja.
Toen was het eigenlijk tijd om daar een digitale propositie te implementeren. Ook best wel snel gedaan. Was ook al goed voorwerk gedaan door de toenmalige IT-afdeling. Maar vrij snel stond dat er. Ook vanuit weer klantinzicht, user-generated content gebruikt als basis.
Maar door die buitenkant ben je daar terecht gekomen eigenlijk?
Ja. Ja, omdat dat gewoon niet er was. Dus het is best wel gek natuurlijk dat dat anno 2012 eigenlijk er helemaal niet was. En overal waren al websites en ze hadden daar gewoon niet geïnvesteerd. Overigens, de Conculega hadden het ook niet. En dat platform dat stond, het werd nog steeds niet verkocht. En toen zijn we intern echt het gesprek aangegaan. Ja, hoe kan je dat nou gaan doen vanuit een klantinzicht? Mm-hmm. Wat is er nou voor nodig om klanten echt te helpen om dat te gaan maken? Nou, het was ook een beetje de komst van Roel van Neerbos. Dat hebben we samen hebben we gekeken naar die hele propositie. En hebben we daar voor de makers gelanceerd. Echt vanuit klantinzichten om mensen dat rewarding feeling te geven. Ja. Om iets voor elkaar te krijgen als je iets maakt. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Hoe klein het ook is.
Een topman in die tijd was Tony de Nuncio.
Ja. Ja.
Dat is een Engelse retail guru eigenlijk.
Ja, ik zeg altijd misschien wel een van de allerslimste mensen met wie ik ooit heb mogen werken. Ja. Je kon je nog zo goed voorbereiden op een boardmeeting met 23 slides en alle cijfertjes van binnen en buiten kende. Hij prikte er altijd feilloos heen. Ja. Een enorme, intelligente en intrigerende man.
Ja, ik heb hem ook een paar keer mogen interviewen. Echt een bijzonder fenomeen.
Echt een fenomeen. Ja. Echt een fenomeen waarbij ik dan ook wel... Hij was natuurlijk echt een financial. Dus dat hele brandgedeelte, dat vertrouwde die dan ook wel echt op... onder andere mij, maar ook op Roel. Ja. Gaf die ons ook wel dat vertrouwen. Wij verdienden dat vertrouwen omdat we uiteindelijk ook stapsgewijs implementeerden. En ook wat resultaten daar lieten zien. Dus uiteindelijk kon hij dat vertrouwen ook geven. En dat vond ik altijd wel heel knap van hem.
Als jij nou naar die jaren kijkt bij Max Zeden, waar ben jij nog meest trots op? Wat je gerealiseerd hebt daar met je collega's?
Nou, de hele herpositionering en de movement eigenlijk, de beweging van voor de makers. Echt vanuit klantinzichten. Ja. Je hebt natuurlijk de Conculega's. Hornbach en Bauhaus, die wat meer op de grotere klus zitten. En wij proberen echt in te tappen op mensen zoals, ik zou zeggen, jij en ik, maar zo even het over mezelf. Hè? Iemand twee linkerhanden. Je wil toch dat kitrandje doen in de badkamer. Je weet eigenlijk niet hoe. En dan eigenlijk al die handvaten geven dat je dat toch kan doen. Bijvoorbeeld door maakworkshops te geven, door filmpjes, door inspiratie, om er echt te zijn. Ook de mensen in die winkels makers te noemen. En ook de mensen in de winkels aan te zetten dat die er zijn voor die makers.
Zo'n laten weten dat er twee buitenkraanmaten zijn.
Ja, zeker dat er twee buitenkraanmaten zijn op de website. Maar ook als je dan in de winkel bent. Joh, wist u dat? Dat helemaal doorexcesseren. Zodat je een propositie krijgt die echt 360 graden geladen wordt. Pardon. Ik denk dat sowieso een van de mooiste dingen is in mijn carrière geweest.
Mm, mooi. Als je nou die tijd terugkijkt en we hebben het over retaillessen. We hebben het over Tony de Nuncio gehad. Wat heb jij van hem met name geleerd? Behalve dan dat hij door alle cijfers heen prikt.
Wat heb ik van hem geleerd? Ik heb wel echt geleerd over hoe je überhaupt goed naar balansen kan kijken. Hoe je uiteindelijk kan investeren. Hoe je winkels kan ombouwen. Hoe je daar dan uiteindelijk die winkels dan ook weer sneller winstgevend kan maken. Dus dat hele financiële plaatje, dat had ik mij eigenlijk... daarvoor in mijn carrière niet zo heel veel van... ik kreeg het natuurlijk allemaal wel mee. Maar ik had dat nooit naar geleid, zal ik maar zeggen. Dat was hier wel echt anders. En ik mocht uiteindelijk ook echt mee met al die verkoopgesprekken. En dat is voor mij wel heel interessant geweest om met de private equity partijen als CVC en anderen om tafel te gaan zitten. Om te kijken hoe zo'n project gaat. En waar ze op letten bij de aankoop en verkoop van zo'n groot bedrijf.
Ja, snap ik.
Eigenlijk de drijvers erachter, hoe je daarnaar kan kijken, waar je echt op zou moeten letten. Dat zijn waardevolle lessen geweest.
Mooi. En na 4,5 jaar stap je over naar food retail, naar Jumbo. Wordt daar verantwoordelijk voor marketing online.
Ja, in eerste instantie echt alleen voor online en iets later ook voor marketing in het merk. Ja.
Wat maakte voor jou die overstap? Was je klaar bij Max Zeden? Had je iets van, ik wil gewoon wat anders?
Ja, nee, Max Zeden werd uiteindelijk verkocht aan een Franse partij. En ik denk dat ik een dag later stond ik bij de aankopende partij in het kantoor met een heel pak papier onder mijn arm om te zeggen van, joh, we gaan de wereld veroveren, want die propositie, die is spot on. En dat is die ook nog steeds. En ik had echt de ambitie om verder in Europa te gaan.
Binnen nieuw Max Zeden of bij de eigenaar van Max Zeden.
Ja, met de eigenaar van Max Zeden, andere ketens te kopen, te acquireren. Ik had daar eigenlijk wel de smaak te pakken. Mm-hmm. En ik had daar ook echt de ambitie om snel naar Frankrijk uit te rollen. Het was een Franse partij. En dat zagen zij anders. En volgens mij staat het op de dag van vandaag nog steeds te koop. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is niet waar ik mijn energie in ga steken. Ik ga het niet nog een keer verkopen, ik ga het niet afslanken. Ik geloof in groei. Ik heb toen ook wel teruggekeken op mijn carrière. Ik vond de groei die natuurlijk bij TomTom heb meegemaakt fenomenaal. Maar het leukste daarvan vond ik het bouwen. Ondanks dat zo'n abonnementendatabase echt vallen en opstaan was en er veel van geleerd heb, is dat wel waar ik het meest met plezier naar terugkijk. Ik heb er ook het meest van geleerd. En in die fase voor Maxeda was het vooral eigenlijk veel meer gericht op efficiëntie, operational excellence, in plaats van doorontwikkelingen en uitbouwen. Dus voor mij heb ik dan ook volgens mij diezelfde dag ook gezegd van hier ga ik niet meer verder.
Nee, snap ik.
En dan zijn we er keurig uitgekomen en toen ben ik verder gaan kijken.
En dan kom je bij familiebedrijf terecht. Succesvol familiebedrijf?
Ja, heel succesvol.
Ja. Hoe is dat anders dan werken in zo'n corporate omgeving als Maxeda?
Nou ja, Harold en Corine is natuurlijk ook een familiebedrijf, TomTom.
Oh ja, natuurlijk, ja.
Dus
ja,
in die zin was ik dat eigenlijk heel erg gewend. Ja. Moet ik zeggen, was Maxeda ook wel weer op vele vlakken een verademing in die zin. Hè? Het was echt een stuk professioneler. Het was, dat heb natuurlijk niks te nadelen hoor, van TomTom, maar wel echt financieel gezien. En ook wel de stijl van, presenteren, de stijl überhaupt van business reviews, ja. Het wat strakker te organiseren. Dat heb ik echt wel bij Maxeda meegekregen. En dat ligt mij ook wel als persoon. Dan kom je bij Jumbo terecht. En daar gaat het toch weer op een wat familiaire wijze. Maar ze zagen toch ook wel dat ik dat meenam. En dat ik juist die professionaliteit, dat ook weer Jumbo een stukje verder bracht. We hebben het eigenlijk in recordtempo, samen met het toenmalige team, gekeken eigenlijk van ja, hoe gedecentraliseerd we daar e-commerce deden. We pikten eigenlijk in de winkels. En we kwamen al vrij snel tot de conclusie door dat professioneel door te rekenen dat we dat moesten centraliseren. Mm-hmm. Ik weet het niet meer precies, maar we deden iets van 16 miljoen euro in die tijd. Nu doen we ruim 500 miljoen. Dat moest natuurlijk centraal. Ik denk dat het e-commerce proces voor food een van de meest complexe end-to-end processen is die er bestaan in de markt. Hè? Want ja. Je hebt drie verschillende koelzones. Je pikt het, maar je moet het ook nog eens een keer zelf tot aan de koelkast thuis brengen bij klanten. Nou, dan heb je het uiteraard nog de hele frontend van je hele digitale frontend, je app en je website. Dus het is het meest complexe proces wat er is.
En je ziet de opkomst van Picnic.
Ja.
Wat natuurlijk ook niet zomaar iets is geweest in die periode nog.
Klopt.
Niet. Hoe keken jullie er tegenaan? Was dat echt de benchmark op dat moment? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, we keken daar natuurlijk met heel veel respect naar. En nog steeds. Naar hoeveel focus zij eigenlijk die foodmarkt bestierden. Mm-hmm. Met een digitale propositie. Zij maakten echt keuzes. En dat klinkt dan misschien heel makkelijk. Maar dat zijn gewoon echt hele duidelijke keuzes geweest. Waarbij ze zeiden van, we doen geen web, maar bijvoorbeeld alleen app. Eigenlijk geen inspiratie, maar content, zoals we allemaal weten, is natuurlijk best wel duur. Dus daar bespaar je in die zin best wel wat kosten mee. Ja. Ze hadden eigenlijk een hele efficiënte organisatie. Dan weet je dat als je daar, als je mensen met een rijbewijs op een auto zet, dan heb je een bepaald uurloon, een bepaalde leeftijd bereikt. Ja, dan bedenk je eigenlijk een wat kleiner busje, wat toendertijd, later is dat veranderd, maar toendertijd om een brommerlicentie de auto op. Ja, dan had je lager uurloon. Dus zij hadden heel slim gekeken naar zo'n rondje rondom de kerk. Ze hadden gekeken naar wie dan eigenlijk op die auto moest gaan zitten. Zij hadden dat echt wel verfijnd en daarmee die businessketen end-to-end zo geslepen dat die rentabiliteit van hun veel en veel beter was en is dan de grote jongens die ook de winkels
bussen,
hebben.
Bussen rondrijden vanuit de winkel.
En het verhaaltje, het marktverhaal natuurlijk, wat er dan is. Ja, we hebben geen grote winkels en daarom hebben we die kosten niet. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is natuurlijk ridicuul. Want uiteindelijk hadden Albert Heijn en ook de Jumbo aparte DC's daarvoor. Dus die P&L's konden we gewoon daarmee vergelijken. Maar ik denk dat ze heel goed, gewoon überhaupt natuurlijk fantastische marketeers die daar zitten. Michiel Muller kan dat natuurlijk als geen ander. Heel sympathiek. Heeft hij ook in vorige bedrijven natuurlijk laten zien. En daar hebben we natuurlijk ook met hen zijn er gewoon intensieve gesprekken geweest. Hè, om voor samen te werken en te kijken, van te leren. Maar je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld nog een Engelse partij, Ocado. Die denk dat die wel weer een stap verder is dan Picnic. En doen het heel goed. En ook, zo'n oplossing kan je dan uiteindelijk ook aanschaffen, ook hier in Nederland. Maar kapitaal zeer intensief.
Uiteindelijk hebben jullie vanuit Jumbo het allemaal zelf ontwikkeld.
Ja, ook zoals bijvoorbeeld een Albert Heijn heeft gedaan.
Ja, ja. Je hebt daar 5 jaar gewerkt bij Jumbo.
Ja.
In die marketing, online omgeving. Welke retailers heb je daar opgepikt? Vanuit de familie bijvoorbeeld? Familie van Eert, vanuit management wat er toen zat? Wat je nu bijvoorbeeld ook weer kan toepassen in je huidige rol?
Iets wat ik zeer zeker ga toepassen. En wat voor mij ook wel anders was dan wat ik daarvoor had meegemaakt. Was wel een enorme winnaarsmentaliteit. En die winnaarsmentaliteit zat en zit zeker ook bij iemand als Tom van Veen. Die echt al Jumbo natuurlijk heeft groot gemaakt. Ja. Samen met de familie. En ja, ik vond het altijd heel mooi om te zien hoe dat dan, hoe het verhaal altijd heel positief werd gepositioneerd. Wat overigens ook echt zo was. Maar daardoor krijg je natuurlijk wat succes aantrekt.
Ja.
En dat hadden ze daar goed door in dat Veghel. En dat werkt echt. En ik denk ook dat leiderschap een stuk is inderdaad je bedrijf meenemen en heel positief die stip op die horizon blijven schetsen. En dat is natuurlijk wel wat zij heel goed doen. En daarbij heeft een familiebedrijf, en zeker de familie van Eert, echt een langetermijn horizon en visie. Die zitten er helemaal niet in voor de verkoop. Die willen gewoon echt een mooie, willen eigenlijk gewoon goed doen. En als je de leukste supermarkt van Nederland bent, dan word je vanzelf de grootste, zeggen ze altijd. Maar het gaat wel over de as van het leuk doen. En ik denk dat dat stukje een heel belangrijk is, wat ook afstraalt naar de klant toe. En wat je uiteindelijk ook echt, nou ja, waardoor je dat mantra, een cultuur krijgt intern, wat het ook echt leuk maakt.
Ja. En nu zit je 2 maanden bij een ander familiebedrijf.
Ja, inderdaad, Zinks.
Bij Zinks. Hoe heb je die overstap ervaren?
Nou, als heel positief. Henk Zinks, eigenaar, die is vorige week 65 geworden. Is voornemens om een stapje terug te doen. Is ook een hele betrokken aandeelhouder. Mm-hmm. Vindt het leuk. Is hiermee opgegroeid. Zijn vader, Berend Zinks, is Zinks begonnen. En is 75 jaar geleden overigens. Dit jaar is 75 jaar geleden dat Zinks schoenen is opgericht. En dat, ja, als je natuurlijk heel je leven opgroeit in die schoenen, dan adem je natuurlijk niks anders. Dus die betrokkenheid en natuurlijk de familiaire belangen, die moet je natuurlijk een plekje geven in zo'n nieuwe governance.
Ja.
Dus ik ben met hem vooral ook gaan praten over hoe ik het ervaren heb bij onder andere Jumbo, maar ook bij andere bedrijven. En wat je zou kunnen doen om uiteindelijk een sterk retailbedrijf neer te zetten. Dus we hebben natuurlijk een hele sterke Scapino, waar Adam Damas een fantastische job doet. Dan hebben we Zinks schoenen. Nou, die propositie die moet wel hernieuwd worden. Mm-hmm. En uiteindelijk, als we daar de shared services heel sterk van maken en die formules daarvan kunnen profiteren, dan staat er niks in de weg om verder en harder te groeien. Of dat dan is door een M&A-strategie, of dat nu is door zelf een derde label te beginnen. Dat weten we nog niet. Daar zijn we nu nog niet na 5 weken.
Nee.
Maar we willen wel echt een heel mooi Nederlands retailbedrijf maken, wat heel sterk gaat groeien.
Ja. Mooi.
En met Henk dus veel in gesprek over hoe we dat gaan inrichten, hoe we een goede werkgever of een nog betere werkgever worden. Mm. Maar bijvoorbeeld ook hoe wij duurzaamheid, hoe we daar die rol gaan pakken en hoe we er echt voor gaan zorgen dat wij ook daar ons steentje bijdragen als familiebedrijf.
Ja, daar gaan we zo meteen nog wel even over hebben. Even kijken naar jullie taakverdeling. Je zegt het is een betrokken aandeelhouder. In het verleden van Zinks zijn er wel meerdere mensen korter en wat langer op CEO-niveau hier werkzaam geweest. En toch had ik zelf persoonlijk steeds de indruk van jou dat ergens loopt het altijd weer spaak op de eigenaar die echt ook een stem wil blijven drukken. Heb jij concrete afspraken met de familie gemaakt ook veel? Wat is jouw vrijheid om te kunnen handelen bijvoorbeeld?
Nee, misschien ook wel volmondig nee, want kijk, ik geloof dat de betrokken aandeelhouder, dat je die erbij moet betrekken en dus niet weg moet houden van mm-hmm. de business. En ik denk alleen dat je dat op een goede manier vorm moet geven. Dat het werkzaam is voor de organisatie. Als jij en ik nu naar een winkel gaan, welke het is, laten we een Jumbo nemen. Dan kunnen jij en ik wel 20 punten aanwijzen die beter zouden kunnen. Dus dat kan natuurlijk een Henk Zinks bij zijn eigen schoenenwinkels ook doen. Nou, dan kan je natuurlijk als organisatie gaan werken aan die 20 punten. Of je kan zeggen, nou, je clustert ze en je gaat werken aan het beleid sterker te maken en een sterkere formule te bouwen.
Ja.
Nou, dat laatste, dat gaan we doen. En achter die strategie en visie staat er ook. Wil niet zeggen dat je dus de betrokkenheid niet moet omarmen. Die moet je juist omarmen. En die moet je denk ik een plekje geven in het nieuwe beleid en nieuwe strategie van Zings Retail.
Is daar ook de structuur wat op aangepast? Bijvoorbeeld met de Raad van Commissaris of hoe ga je dat doen?
Nou, daar zijn we hard mee bezig. Okay. Dus Henk is bezig om daarnaar te kijken en ook daar het een stuk professioneler in te richten.
Op Scopino gaan we zo meteen nog wat uitgebreid over hebben. Daar zitten directeuren. Adam Doymas,
ja.
Sinds 2 jaar. Komt ook uit de food retail trouwens.
Ja, klopt, Fauma.
Bij Zings heb jij nu tijdelijk de directeursrol op je genomen.
Ja.
Ergens Brieventrends las ik op onze site van dat je wel op zoek gaat naar daar nog een operationeel directeur. Is dat nu aan de orde of is dat voorlopig? Ga jij het voorlopig even zelf doen?
Nou, ik zei net dat we een hernieuwde propositie. Mm-hmm. Nou, het zou je niet verbazen. Dat heb ik natuurlijk bij Jumbo gedaan met de leukste boodschap. En natuurlijk voor de makers bij Maxeda. Dus daar heb ik wat ervaring mee. Dus ik wil dat traject echt afronden. Ja. Dan wil ik ook echt Zings Groene strategisch op de kaart zetten.
Wat wil je er anders doen? Welke richting op? Want in mijn beleving zit Zings op een kwaliteitsniveau. Kwaliteitsschoenenniveau. Schoenwinkelniveau. Scapino echt als discounter eronder. Welk beeld heb jij daar als je zegt over ik wil een andere propositie? Welke richting denk je dan aan?
Nou, ik noem het wel een hernieuwde propositie. Ik kijk altijd ook echt naar het verleden. Dus Berend Zings heeft Zings schoenen opgericht en had bijvoorbeeld een passie voor kinderschoenen. Mensen leren lopen, maar goed leren lopen. Mm-hmm. Uiteindelijk kon hij zelf geen goede kinderschoenen vinden. En toen heeft hij zelf een fabriek opgericht. Of heeft hij een fabriek gekocht, wil ik even afwezen. Maar in ieder geval heeft hij daar dus echt alles aan gedaan om de kinderschoenenmarkt echt te veranderen. Nou, ik denk die passie voor kwaliteit, echt lekker willen laten lopen, maar ook goed, een soort haast podologisch verantwoord. Ja, dat is denk ik wel waar je onderscheid kan gaan maken.
Okay.
Dus dat je echt op een goede manier, zelfverzekerd, stralend zeg maar, de wereld tegemoet loopt, een stap naar voren zet.
En dat heeft met Zings Schoenen zelf te maken. Je hebt dan ook nog de kleinere formules, de topmerkschoenen en Tamaris en Echo. Die vallen dan binnen het plaatje ook? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, Echo is natuurlijk een heel sterk merk wereldwijd. En Echo heeft altijd gezegd, we willen ook zelf eigen winkels hebben. En wat ze dan doen is, dan kijken ze met retailers die zeg maar verstand hebben van retailen, of zij die winkels samen kunnen exploiteren. Dus wij exploiteren een paar Echo-winkels en wij exploiteren een paar Tamaris-winkels. Ja. We zijn met hen in gesprek over hoe zich dat gaat ontwikkelen. Tamaris heeft natuurlijk een bepaalde visie. Echo heeft een bepaalde visie. En daar passen we die plannen op aan. Het gaat me in die zin wel echt om Zings schoenen.
Ja, snap ik.
En bij topmerkschoenen, dat zijn voor ons, nou, wat het al, de merk heeft het al inzegd, dat zijn topmerkschoenen voor een hele lage prijs. En dat zijn wel de twee formules die we daar eerst even willen vernieuwen.
Ja, snap ik. En dan, Scapino is natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Ooit opgericht vanuit Zings.
Ja.
In de jaren 70, later verkocht. Eerst aan V&D, volgens mij daarna Macintosh.
Klopt.
Faillissement Macintosh Retail en daarmee ook faillissement Scapino. En nu weer terug in de moederschoot. Ja, hoe is dat voor... Zijn er nog mensen uit die tijd die er nog bij betrokken zijn?
Nou ja, zeker. Nee, zeker. Zeker op het, in de winkels, maar ook op ons logistieke centra zijn er zeker mensen die stappen mee hebben gemaakt.
Ja.
Of de mensen zijn die ze alle vier hebben meegemaakt, dat weet ik niet. Nee. Maar Macintosh zeker. Nee. Ja.
Als we kijken naar klanten en doelgroepen. Er zijn naar mijn idee absoluut verschillende doelgroepen tussen Zings en Scapino. Beleid rondom marketing bijvoorbeeld. Wordt het echt op twee verschillende manieren gedaan ook? Of wordt het uiteindelijk gecentraliseerd?
Nee, dat zijn twee 100%. Nee, dat zijn twee formules, twee hele sterke formules. Ja. Of in ieder geval Scapino is echt een hele sterke formule. Dat is ook wel echt een andere bloedgroep, vind ik, dan Zings Schoenen. Ja. Ook de hernieuwde propositie zal veel meer zitten op wat meer modieus en kwaliteit. En dat misschien wel dat comfort. Dan kan je niet als marketeer kan je niet beide formules vormgeven. Dus die front-end, zoals ik het dan maar even noem, of nou digitale front-end, is de winkels, POS-materialen, die hebben hun eigen look en feel, hun eigen identiteit. Dat moeten ze ook echt zo houden. En die kan je nooit, maar dan ook nog niet misschien centraliseren.
Nee. En die maar, aan de back-office wel natuurlijk.
Nou ja, ik bedoel finance natuurlijk. Je hoeft maar één boekhoudsysteem te hebben. En dat is nu al zo hoor. Niet op alle vlakken, maar bijvoorbeeld finance, HR. Daar kan je natuurlijk veel beter samen optrekken en uiteindelijk de kosten splitsen. En dat zou je kunnen kijken waar je dat kan. Aan de ene kant kan maximaliseren. Aan de andere kant moet je altijd heel erg uitkijken dat je uiteindelijk die formules wel echt gescheiden blijft houden.
Ja, zijn het ook echt twee verschillende doelgroepen? Of zijn, heb je ook heel veel klanten die bij beide kopen? Of heb je dat inzicht?
Nou, daar werken we aan om dat inzicht goed te verkrijgen. Ik ben zelf zo'n doelgroep. Ik kan prima mijn schoenen kopen bij Zings. En als ik uiteindelijk, als de kinderen weer naar school toe gaan, onze jongens zijn 10 en 8, dan koop ik toch even de gymschoentjes bij Scapino. En dan bijvoorbeeld het Adidas of het Nike shirtje wat ze hebben. Scapino staat voor, brengt je in beweging. Het is natuurlijk een fantastische propositie die heel goed werkt. Het is dichtbij. Het is voor een hele goede prijs-kwaliteit verhouding. Dus er zijn zeker mensen, zoals onder andere ik, die erbij bij de koopt.
Ja, Scapino heeft natuurlijk wat breder assortiment. Ja. Wat meer in kleding ook.
Ja.
Hoe breed kun je dat oprekken? Of ga je dat oprekken? Of is het wat het nu is?
Nou, ik denk dat Adam altijd kijkt naar waar de kansen liggen en wat precies past bij de formule. Je moet altijd natuurlijk wel heel goed kijken naar wat de doelgroep van je verwacht. En ik denk dat de huidige setup die er is, sportkleding, een beetje casual kleding, voornamelijk ook echt schoenen, maar bijvoorbeeld ook wel een stukje sport en spel voor buiten. Nou, dan heb je denk ik een hele mooie ronde propositie. Mm. En dan weet ik niet of er nou heel veel bij kan en moet. Maar alles is uiteindelijk mogelijk zolang dat past in die propositie.
Zie je voor Zink zelf verbreding van het assortiment?
Nou, we zitten eigenlijk echt in dat traject nu.
Ja.
Dus wij zijn heel erg aan het kijken naar het verleden, waarvoor is Zings opgericht? Mm-hmm. Wat is de essentie? Waarvoor willen we staan? Waar is het nou echt onderscheidend vermogen ten opzichte van onze collega's? En waar kunnen we dan ook echt iets bieden wat de klant heel graag wil en verwacht? Dan blijkt er vooralsnog niet uit dat wij gaan verbreden. Maar het is te vroeg om te zeggen.
Ja, maar hoe kijk je dan aan tegen bijvoorbeeld een slag die Omoda nu maakt? Die echt vanuit de schoenen retail verbreed naar fashion?
Nou, ik kijk er met veel bewondering naar. Ik vind het ook heel knap. Volgens mij, als ik me niet vergis, dan zien zij zichzelf echt als modemerk. Mm-hmm. Nou, dan heb je schoenen. Dan is het natuurlijk heel logisch dat je dat dan die hele look, zeg maar, of eigenlijk misschien wel andersom, complementeert vanuit kleding en dan met schoenen. Dus ik vind die stap voor een merk wat zichzelf ook als modemerk ziet eigenlijk heel evident en snap ik ook heel goed. Ik denk dat het best lastig is. Het is toch wel echt een andere business. Ik kijk er met veel plezier naar en ik hoop echt dat ze daarin gaan slagen.
Ja. De rol van social media in jullie hele marketing richting doelgroep, hoe belangrijk is dat?
Heel belangrijk. En die wordt echt nog wel belangrijker. Wij zijn nu net na de fase van het klantonderzoek. En dan zie je eigenlijk toch wel dat, en dat is ook heel logisch, mensen kopen natuurlijk bij de verandering van de seizoenen. Hè? Dus ik zou willen zeggen, als het gaat sneeuwen, heb je de dichte boots nodig. En als de zon gaat schijnen, dan wil je de open sandalen hebben. Dus dat spreekt allemaal voor zich. En hoe worden mensen dan geïnspireerd? En hoe komen ze dan überhaupt van awareness? Dan valt mij op, ook de oudere generatie, dat gewoon 40-50% gewoon zegt van ja, dat komt wel door social media, waar ze op Insta of naar andere social media kanalen, Facebook, getriggerd worden door een mooie schoen en daar dan toch even op klikken. En of ze die dan uiteindelijk in de winkel kopen of online, dat is dan om het even. Maar de percentages die daardoor beïnvloed worden, zijn heel hoog.
Ja. En ook daarin zijn weer de marketeers gescheiden tussen Scapino en Zings?
Ja, want je gebruikt denk ik andere look en feel.
Ja.
Ik zei helemaal aan het begin, heb ik gezegd over 360 graden marketing. Het is natuurlijk heel belangrijk dat als je, nou ja, dat alles wat je doet van een merk, dat dat optelt en dat het ook heel erg herkenbaar is. Dus dat klanten logo altijd herkennen of de kleuren herkennen. En zoals bijvoorbeeld het lettertype of de kleuren van een Jumbo, dat is heel eigentijds. En dat is ook nog eens een keer, als je dat ziet, dan denk je bij jezelf, ja, dat is het lettertype van Jumbo. Nou, dat is ook wel echt iets wat ik met een Scapino en een Zings wil bereiken. Maar dat zijn dus wel twee verschillende lettertypes. Ja. Beide hebben ze een andere signatuur. En dat moet dan echt 360 graden worden doorgetrokken. Dus ik denk dat de marketeers, de bloedgroep echt wel anders zijn, omdat het andere proposities zijn. Dus dat zal altijd gescheiden blijven.
Als je kijkt naar het assortiment, je had het net over die kinderschoenen, die familie Zinks uiteindelijk zelf heeft opgepakt om die te laten fabriceren. Hoe ver spelen eigen merken een rol in jullie assortimenten?
Nou, heel belangrijk. Het is natuurlijk altijd vanuit in de retail of een stukje margeperspectief. Maar ik denk uiteindelijk dat eigen merken, dat dat ook een manier gaat zijn om ons daardoor te onderscheiden. Mm-hmm. Dus waar wij voor staan, dat moet uiteindelijk ook heel erg naar voren komen uit onze eigen merken. We hebben nu best wel veel eigen merken waarvan de klant niet weet dat dat per definitie een Zinks-eigen merk is. En daar kijken we nu ook wel heel grondig naar in hoe we dat willen gaan vormgeven.
Omdat het fancy namen zijn.
Nou, of nou wel fancy namen zijn, maar het is meer van, ik zou het helemaal niet raar vinden als je een bepaalde propositie hebt, dat je die propositie terug laat komen in een merk schoenen. Nou, laten we zeggen dat we een schoenenmerk zouden beginnen die dat ook echt Zinks heet. Nou, dan is wel dat de klant die schoen koopt, en dat dan inderdaad een hele modieuze, lekker zittende schoen is, dan helpt dat wel echt jouw retail, je merkpropositie, je retailpropositie een bepaalde vorm en richting te geven. En natuurlijk alle andere prachtige merken die we hebben, als Enrock, Signatura. Ik denk dat heel veel klanten niet weten dat dat eigen merken zijn. Dus dat kunnen we ook gaan laden. Het is een beetje welke...
Powered by Zinks.
Bijvoorbeeld. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Ja. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Belangrijkste is eerst dat we een heldere propositie hebben. En dat we dat ook bij klanten gaan testen. En dat de klanten zeggen van ja, dat is nou inderdaad waarom ik graag bij Zinks zou willen komen.
Als je kijkt naar jullie winkels, aantal winkels. Je had het zelf net over wellicht overnames of eigen groei. Hoeveel ruimte zit er nog in jullie markt voor... Waar je nu staan, zie je echt groei in een aantal winkels? Of?
Nou, voor Zinks zie ik wel groei in een aantal winkels. Ja. Maar dat moet dan wel komen uit, bestaande collega's. Het aantal schoenenwinkels neemt af in Nederland. Snel af. Dat heeft er ook mee te maken, COVID heeft erbij geholpen. Maar online is natuurlijk sterk in opkomst. 30-40% koopt schoenen online. De generatie onder de 30 ligt dat al rond de 50%. Dus we gaan ze dadelijk naar aantallen waarbij 50-55% van alle schoenen online verkocht gaat worden. Dus daar moeten we op voorsorteren. Ik denk dat wij daar echt een slag te maken hebben. Maar dat houdt niet in dat er niet ruimte is voor een schoenenwinkel in bepaalde steden. En hoe ga je dat dan vormgeven? Ga je dat dan heel erg gedifferentieerd vormgeven? Social, demografisch georiënteerd? En waarbij een schoenenwinkel in Wageningen er toch echt wel net even anders uit zal zien dan in Amsterdam of als in Assen. Als dat zou lukken, dan kan je echt wel dan heb je winkels die ook het boegbeeld daarvan zijn en die dan ook een beetje de lokale hero zijn.
En je hebt het net over die groei in online. Hoe verhoudt dat zich bij jullie? Als je kijkt naar Zinks bijvoorbeeld.
Nou ja, we hebben dus double digits groei in online en inderdaad single digits in de winkels. Mm-hmm. Moet ik zeggen, de cijfers zijn heel raar natuurlijk met elkaar te vergelijken. Vorig jaar waren de winkels dicht. Dus dat ziet er natuurlijk nu even anders uit. Dus wij vergelijken onszelf eigenlijk nu met 2019.
Ja, en dan zie je echt een forse groei online.
Ja.
Oké, en verwacht je dat ook doorzet? Of denk je dat dat nu wat is na COVID in deze tijd?
Maar,
Dat stabiliseert?
Nou, de klant voor mij is altijd leidend. En als je dus kijkt naar dat klantonderzoek, dan zie je dus dat onder de 30 jaar gewoon 55% online koopt. Dus dat percentage over tijd zal richting de 50-55% gaan. Dus die groeien ze nog lang niet uit. COVID heeft natuurlijk voor een piek gezorgd. Dat die piek misschien heel even een stukje terugvalt. Dat zal wel, dat kan heel goed en dat is ook wel zo. Maar uiteindelijk zal de lange termijn groei online niet afvlakken.
En de groei op platforms, hè? Jullie verkopen ook, vertelde je net al, op Bol bijvoorbeeld. Hoe belangrijk zijn platforms voor jullie?
Nou, nu nog eigenlijk best klein. Overigens Capino en Zing zitten daarop, maar nog beperkt. Daar liggen nog enorme mooie kansen. Of nou over Amazon is, of Bol of andere platformen. Dan denk ik dat daar nog een wereld te winnen valt.
Ja, zeker als je natuurlijk dominant wordt in je eigen merk. Dan heb je er ook meer mogelijkheden voor om je te onderscheiden.
Nee, dat is helemaal waar, ja. En als je daar natuurlijk een hele duidelijke propositie dan kan neerzetten van bepaald type schoenen, wat Scapina natuurlijk al in zijn segmenten heel goed doet. We zouden dat voorziens ook kunnen doen. Dan denk ik dat daar inderdaad nog een wereld te winnen valt.
En hoe kijk jij aan tegen zo'n game changer als Zalando, die de boel toch behoorlijk op zijn kop heeft gezet de afgelopen 10 jaar?
Nou, ik vind dat ze dat fantastisch hebben gedaan. Ze hebben daar natuurlijk een hele mooie propositie neergebouwd. Een plaza aan van de letteren. Nu echt ook wel heel erg gefocust op duurzaam. Ik denk dat daar altijd ruimte voor zal zijn, zo'n plaza. Ik denk überhaupt, als je gaat kijken naar de retailwereld, is dat er wel een bepaalde plaza-dominantie nu al is. En dat zal denk ik alleen nog maar verder toenemen. Ik denk dat naast plaza's altijd nog wel verschillende retailers een plek zullen hebben. En zeker de omnichannel retailer. Winkels zullen nooit helemaal verdwijnen. Zeker niet de komende 20, 25 jaar. En ik denk vooral dat dat dan een hele snelle propositie moet zijn, waarbij je heel effectief en efficiënt kan gaan winkelen. Of dat het juist eigenlijk een enorme belevingswereld moet gaan bieden, waar je echt heel goed geholpen wordt qua service. Ja. Dat is een beetje wat je zou moeten doen. En alles is natuurlijk omnichannel. Ik vind zelf altijd een rot woord. Want uiteindelijk de klant bepaalt een touchpoint. Dus als een klant schoenen koopt, waar die ook koopt, dan heeft hij per definitie een fysieke en een digitaal touchpoint aangeraakt.
Ja. En over medewerkers in de winkel, want retail staat natuurlijk, net als in de horeca, behoorlijk onder druk qua tekort aan medewerkers. Hoe is dat bij jullie? Je hebt natuurlijk mensen nodig met vakkennis, met passie voor schoenen.
Nou, wij zijn heel trots op onze medewerkers, zowel bij Scapino en de Zinks. Wij hebben best een moeilijke tijd achter de rug, waarbij al het personeel zich echt van de beste zijde heeft laten zien. De winkels zijn natuurlijk dichtgegaan, dat geldt voor meerdere retailers. Ik denk dat de fashion en de schoenen, dat die best wel onevenredig hard zijn getroffen. Dat was natuurlijk bij mijn vorige werkgever, de Food, was dat echt anders. Hier zijn personeel, die zijn in één keer vanuit de winkel online shipments gaan verzorgen. Hebben echt kunnen laten zien dat ze er ook zijn. Nou, wij gaan nu met die hernieuwde propositie, een sterker Zinks retail, gaan we ook echt ervoor zorgen dat die opleidingen weer gaan komen voor hen. En dat wij ook echt wel gaan investeren in ons personeel. En ik ben heel blij en heel trots om te zien. En daar heb ik nog geen enkele verdienste aan, maar dat er echt personeel staat wat al bijvoorbeeld 10, 12 jaar in onze winkel met veel passie en ook met veel kennis en kunde schoenen aan het verkopen is. En dat koester ik enorm.
Ja, mooi. Als we het over MVO hebben, daar hebben we het net al even over gehad. Jullie waren onlangs in het nieuws rondom de 3678 zonnepanelen op jullie distributiecentra op het hoofdkantoor, die jullie onlangs opgelegd hebben, waarbij jullie aangaven dat je 10% van je winkels van stroom kunt voorzien met die zonnepanelen. Is dat stap 1 in jullie MVO-beleid, of hoe moet ik dat zien?
Nou, dat is een stapje in het MVO-beleid. We zijn zeker niet de eerste en hopelijk ook niet de laatste die dit doen. Als familiebedrijf, we kiezen ervoor voor de lange termijn een mooi bedrijf te gaan bouwen. Nou, als je dat doet, daarbij is randvoorwaardelijk dat wij ook goed gaan kijken naar duurzaamheid en welke rol dat gaat spelen. Dus we zijn ook heel specifiek aan het kijken voor Zinks Schoenen, hoe wij duurzaamheid een plekje kunnen geven in ons assortimentsopbouw.
Ja.
En hoe wij klanten kunnen laten inzien hoe complex het eigenlijk is om schoenen te maken. Nou, hoe je dat misschien anders zou kunnen doen, hoe we dat zouden kunnen recyclen. Om uiteindelijk ook ons steentje bij te dragen aan de klimaatverandering. Of eerlijk gezegd, dat terug te draaien zo snel mogelijk.
Ja, maar je hebt ook aangegeven in Retail Trends dat je streeft, of dat Zinks Retail streeft, om in 2030 energie-neutraal te zijn.
Ja.
Dat is een forse ambitie.
Ja, en daar moeten we ook echt alles aan doen. Ik denk dat voordat we het weten staat de wereld onder water. Ik denk dat we dat met z'n allen echt onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En daar heel goed beleid op moeten ontwikkelen. En ik denk dat geen enkele ambitie. Ik denk dat het begint altijd bij ambitie. En dan zeggen sommige mensen, ja, is dat dan wel haalbaar? Kan het niet? Maar als je niet begint bij ambitie, dan ga je ze sowieso niet halen. En misschien moeten we de ambitie nog wel scherper neerstellen. Uiteindelijk ga je daarover nadenken, ga je ook kijken hoe je dat toch zou kunnen bewegen en ga je dat halen. Dus ik vind het neerzetten van ambitie, getuigen van leiderschap, getuigen van ook echt willen. En we gaan ook echt plannen ontwikkelen om dat te gaan realiseren. Laat het nu zijn dat we winkels ombouwen, dat alles led is, dat alles energie-neutraal is, of als energie, dat we van het gas af zijn. En dat we daar echt goed scherp naar kijken. Ja, moeten we daar nog veel harder gaan, ook als het komt op de producten die we verkopen.
Ja. Mooi, veel te doen.
Ja, heel veel
te doen. Als je kijkt, je bent in twee maanden in dienst. Als je kijkt over Zinks en Scapino over 5 jaar, waar moet de formules dan staan?
Over 5 jaar zijn we verdubbeld.
Verdubbeld in wat?
In omzet. dan zie je Zinks Retail, dan herken je Zinks Retail als een van de allerleukste, zo niet de leukste werkgever van Nederland. Waarbij we mensen kansen bieden, waarbij we hele mooie formules in de markt hebben staan met een heel eigen gezicht. En daarmee de schoenenmarkt echt een beetje hebben veranderd. Dat we echt een stap naar voren hebben gezet. En dat we met die stap naar voren ook onze duurzaamheidsverantwoordelijkheid hebben gepakt. Maar dat we ook echt die schoenenmarkt een stukje veranderd hebben. En dat wij sterk gegroeid zijn.
Klinkt heel hoopgevend, moet ik zeggen. Mooi, mooie ambitie.
Dat gaat ook zeker gebeuren.
Mooi. Als jij nu terugkijkt naar jouw carrière tot nu toe. Wat zijn dan voor jou de belangrijke kantelpunten geweest? Die bepalend zijn geweest van waar je nu bent?
Nou, ik heb net een paar punten genoemd die in ieder geval mijn carrière zo niet mij als persoon heel erg gevormd hebben. Ik denk dat laatste, dat je persoon gevormd heeft, dat maakt je dan uiteindelijk waar je dan nu staat. Ja. En denkt dat je, wat je net ook zegt, waar kan maken. Want ik begrijp best dat het wel iets is wat ik zeg. Maar ik denk dat ik het kan waarmaken omdat ik uiteindelijk heb geleerd hoe belangrijk een ease of use is. Hoe belangrijk het is om een hele heldere propositie te hebben vanuit klantinzichten. En daar dan ook echt aan vast te houden. Niet van af te wijken. Dat uiteindelijk het verschil wat je kan maken is je propositie en zijn uiteindelijk je processen en systemen. Je competitie kan in principe alles kopiëren. Nou, je propositie dan waarschijnlijk, als het goed is, niet helemaal. Dat ligt er ook wel een beetje aan. Zeker digitaal is er natuurlijk veel meer mogelijk met plaza's. Maar als het goed is, heb je een unieke propositie gekozen. En het echte verschil wat je dan moet gaan maken zit hem in de processen en de systemen. Daarmee je echte competitie outperformt. COVID is er voor iedereen. De vergrijzing is er voor iedereen, de personele problemen zijn er voor iedereen. En wij kunnen het beter doen door beter in die arbeidsmarkt de juiste mensen te zoeken, om beter te zijn voor ons personeel, het leuker te maken voor mensen en daarmee uiteindelijk de competitie out te performen.
Mooi. Als jij kijkt naar collega-retailers of collega-ondernemers, wie inspireren jou?
Nou, dat zijn er best veel. Ik vind zeker dat toen de tijd bij TomTom waren, dat ze zeker Halt en Corinne me daar geïnspireerd hebben. Maar bij Jumbo heb ik echt heel veel mogen leren van de familie en van Tom. Wat je daarmee zou kunnen doen. Ik vind Rituals altijd een heel prachtig mooi voorbeeld.
Rituals inspireert iedereen volgens mij. Ja, klopt.
Ja, ja. Nou ja, het is ook best wel knap hoe dat zo gebouwd is allemaal. Maar ook bijvoorbeeld een Kruidvat. Wat eigenlijk heel sterk en heel krachtig een heel duidelijk beleid voert. Hè. Ook daar had je kunnen kiezen om op te schuiven of had je andere keuzes kunnen maken. En het is af en toe alleen al heel moeilijk misschien wel om juist zo heel strak je formule te executeren en zo succesvol te zijn. Ja. Dus in die zin denk ik dat je van heel veel kan, dat er heel veel mooie Nederlandse retailvoorbeelden zijn.
Mooi. Nou, mooi om af te sluiten hiermee. Roy, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor jouw retaillessen en jouw bijdrage aan de Retailers podcast.
Ja, jij bedankt voor je komst naar Assen.
Ja,
graag gedaan. Leuk om te doen.
Zeker. Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl over de Retailers podcast. Dankjewel.
Don't miss Match. Building Blocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.